Dames en heren, welkom bij dit politieke vragenuur. Ook de mensen thuis die meekijken. We hebben maar liefst 6 setjes met vragen vandaag. Dus we zullen weer straks sturen vanaf deze kant op de tijd. Ik ga ongeveer 7 minuten per vraagsetje aanhouden. Dus dan kunt u daar zelf ook rekening mee houden. Er zijn geen mededelingen vanuit het college vandaag. Dus dat betekent dat wij direct naar de vragen toe kunnen. De eerste set vragen zijn van de PVV over het aanbieden van een nachtopvang aan asielzoekers uit Ter Apel als de situatie daar te nijpend wordt. Ik geef het woord daarvoor aan mevrouw Blauw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de vragen spreken voor zich. Afgelopen zomer en sowieso afgelopen tijd, vorige week nog, hebben we het over dakloze opvang gehad en over de aankomende winteropvang. Deze schieten op alle vlakken tekort. En de gemeente is onze directe verantwoordelijkheid. Dat moet eerst op orde zijn wat ons betreft. En dat is namelijk ook onze verantwoordelijkheid van ons als volksvertegenwoordiger in deze gemeenteraad. En de opvang van dak- en thuislozen is niet op orde. En dat zien we aan alle kanten. Het is er te weinig en wellicht ook te weinig geld. En ons inziens vanuit de PVV, dan ga je geen opvang regelen voor mensen wat totaal niet je verantwoordelijkheid is. En we kunnen onze eigen mensen geen voldoende dak boven het hoofd bieden. Dus dan kunnen we een ander ook niet helpen.
Dank u wel. U heeft in ieder geval een reactie van het CDA. Meneer De Haan.
Ja, voorzitter, natuurlijk kennen we allemaal het PVV-standpunt op het gebied van asielzoekers. Maar nog, we zien problemen in Ter Apel. Volgens mij moeten we dan als gemeente Groningen daar ook solidair in zijn. Dus moeten we daar iets voor doen. Maar wat ik eigenlijk niet snap bij de vraag van de PVV is waarom u ervoor kiest om dak- en thuislozen tegenover asielzoekers te stellen. Is het niet zo dat we juist en moeten doen, dat we beide moeten doen? Kan mevrouw Blauw uitleggen waarom u die twee groepen tegenover elkaar zet?
Ja, dat vraagt u via de voorzitter uiteraard. Ik geef het woord daarvoor aan mevrouw Blauw.
Ja, ik vind dat dan heel jammer dat de CDA dit noemt. Die zou eigenlijk ook gewoon als volksvertegenwoordiger van de gemeente Groningen voor de belangen van de gemeente Groningen op moeten komen. En dat is onze verantwoordelijkheid. Het is niet tegen. En we zien overal dat er gewoon opvang tekort schiet. Je kan het gewoon eigenlijk niet uitleggen dat je gewoon een Ter Apel gaat ontlasten, terwijl je eigen gemeente niet hebt. Je hebt het ook over armoede. Hè? Die is er hier gewoon gigantisch. Er is woningnood. Er is van alles aan de hand. En dan ga je Ter Apel ontlasten. Weet je, wij zijn ook, het kabinet is ook bezig. En de PVV landelijk, en dat weet u natuurlijk ook. Want het is heel makkelijk hè, om PVV te bashen. Van, die asielzoekers. Nee, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dat zou u eigenlijk ook moeten doen.
Oké, dank u wel. Ik vraag u allen wel om de bijdrage kort te houden, zeker nadat de inleiding is geweest. Doe eerst even nog een korte reactie, omdat CDA genoeg bij meneer De Haan. En dan zijn er nog 2 andere interrupties. Eerst meneer De Haan.
Ja, voorzitter, maar u doet op deze manier toch niks aan de problemen die er in Ter Apel zijn. Wat zegt u met deze antwoorden tegen al die inwoners en al die zorgen van die ondernemers, bijvoorbeeld in Ter Apel, als u besluit om hier als gemeente Groningen niks te doen?
Meneer Haan en ook anderen, ik vraag u wel om echt via de voorzitter te spreken. Dat lijkt me juist bij behandeling van dit soort onderwerpen heel belangrijk. Ik denk dat de strekking van de vraag verder helder is. Kort antwoord van mevrouw Blauw.
Ja, voorzitter, nogmaals. Het kabinet is bezig om 40 jaar links wanbeleid om te keren. Daar zijn ze nu mee bezig. Het is gewoon niet onze verantwoordelijkheid. En dat weet u ook. Daar zijn ze nu mee bezig. Het strengste asielbeleid ooit. Het is niet onze verantwoordelijkheid.
Goed, dank u wel. Dan had u van de heer Swets van Student en Stad een interruptie. Meneer Swets.
Ja, dank voorzitter. Ik vroeg me af, de PVV heeft het over een stijging in de dakloosheid. Op het moment dat we asielzoekers geen plek bieden in onze gemeente, worden zij dan niet per definitie later dakloos? En heb je dan niet juist een verergering van het probleem in plaats van dat je het probleem verhelpt?
Mevrouw Blauw.
Ik snap uw vraag niet helemaal. Als wij geen. Wat wij willen bewerkstelligen met deze vragen is dat je je richt op de problematiek. De ongelooflijk complexe problematiek die we in deze gemeente hebben. Met dak- en thuislozen. Er is veel armoede. Het stijgt. Met alle problemen van ook de leefomgeving. En voorzitter, dat zou Studentenstad ook zo moeten zien.
Dank
ik snap
u wel.
Uw vraag niet helemaal.
Als u de vraag niet helemaal begrijpt, dan ga ik even terug naar de vraagsteller. Dan kan het ook iets efficiënter.
Meneer Sven. Ja, die zou ik graag nog eventjes wat willen verduidelijken. Op het moment dat we noodopvang gaan sluiten bijvoorbeeld, of Ter Apel eventueel kleiner maken, dan komen die mensen, die moeten op dat moment ergens terecht, die zitten niet gelijk in het eerste vliegtuig terug, die worden dan toch per definitie dak- of thuisloos en zijn asielzoekers niet sowieso eigenlijk al in bepaalde mate thuisloos op dit moment.
Dank u wel, mevrouw Blauw.
Ja, daar zijn ze nu mee bezig om dat te regelen. En dat is nogmaals, het is een rijksverantwoordelijkheid, niet van de gemeente Groningen. Ik snap de volksvertegenwoordigers in de gemeente Groningen niet dat ze continu de problematiek van het Rijk willen oplossen, wat nu een rijksaangelegenheid is.
Okay, helder, dank u wel voor uw antwoord. Dan had mevrouw Huytema ook nog een vraag en mevrouw Jones ook. Ik ga eerst naar mevrouw Huytema.
Nou, ik wilde eigenlijk inderdaad via de voorzitter vragen of PVV dan een idee heeft of alle asielzoekers die we dan geen noodopvang bieden, dat die direct maar een hypotheek of zo kunnen nemen om een huis te kopen. Want anders zou ik echt de oplossing van mevrouw Blauw echt niet begrijpen. Je kunt zeggen van hè, we zijn het linkse beleid aan het omdraaien, we zijn het meest rechtse, strenge asielwet aan het inlassen. Nou, dat gaat volgens mij echt supersnel. Dat wordt direct geregeld en alle asielzoekers worden direct teruggestuurd en hebben dan onderdak of zo.
Ik laat even aan mevrouw Blauw of ze een vraag gehoord heeft. Hele korte reactie graag.
Ik heb geen vraag. Ik vind het een hele bijzondere. Kijk, onze voorkeur gaat sowieso uit naar opvangcentra zoals Italië dat heeft in Albanië. En opvangcentra zoals mevrouw minister Klever heeft voorgesteld in Oeganda.
Graag via de voorzitter en niet buiten de vergaderorde om. We gaan als laatste interruptie gaan we naar mevrouw Jones. Mevrouw Jones.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA had het al over de valse tegenstelling, eigenlijk moreel valse tegenstelling, om kwetsbare groepen tegen elkaar uit te zetten. Maar het bevreemdt mij partij ook een beetje hoe de PVV dit financieel dan denkt op te lossen. Want hier lijkt een probleem te zijn tussen verschillende middelen. Maar denkt de PVV dan dat we middelen van het COA, die bedoeld zijn voor de opvang van asielzoekers, kunnen inzetten bij daklozen?
Heldere vraag. Mevrouw Blauw.
Nou, voorzitter, ik vind het een beetje bijzonder over een valse tegenstelling. Want u heeft er met uw linkse beleid anders ook niet zoveel moeite mee om met budgetten te schuiven. Wij, nogmaals, ik ga niet in herhaling vallen, maar u dwingt mij er eigenlijk toch toe. Het is een rijksaangelegenheid. Wij moeten niet die verantwoordelijkheden overnemen. Wij bieden onze gemeente gewoon genoeg problemen. En dat zijn mijn vragen.
Dat heeft u aangegeven, inderdaad. Laten we niet vergeten dat de vragen ook gericht zijn aan het college. En dat wij ook graag een reactie van het college willen. En daar gaan we nu naartoe als afsluiting van deze set vragen. Het college.
Dank u wel. En ik wil wel beginnen met dat wij eigenlijk ook best wel verdrietig worden van deze vragen. Want deze vragen wekken de suggestie dat we pas asielzoekers kunnen opvangen als we alle andere mensen in de stad ook een dak boven hun hoofd geven. En mijn collega gaat zo meteen uitleggen wat wij allemaal doen aan het opvangen van daklozen. Want het is niet zo dat wij daar niets in doen. En dat we groepen tegenover elkaar kunnen zetten en kunnen prioriteren. We zijn het volledig eens met mevrouw Blauw dat het de rijksverantwoordelijkheid is om asielzoekers op te vangen. Maar de werkelijkheid op dit moment is ook dat het Rijk hier echt enorme steken in laat vallen. Er zijn de afgelopen periode geen acties ondernomen om de opvanglocaties uit te breiden. Ter Apel is nog steeds niet ontlast en het probleem neemt eigenlijk alleen maar toe. En dan vinden wij dat wij als college een verantwoordelijkheid hebben als gemeente Groningen om een nachtopvang te bieden voor mensen die anders buiten slapen in Ter Apel. En dat is een verantwoordelijkheid waar wij ook voor staan, omdat wij solidair zijn met mensen die op de vlucht zijn. En wij hebben ook in de berichtgeving naar buiten toe heel duidelijk gemaakt dat wij dit doen, omdat het een rijksverantwoordelijkheid is die op dit moment niet wordt genomen. En dat we niet anders kunnen dan ook net als allerlei andere gemeenten in het land opvang te bieden, in sporthallen om mensen te helpen. Het is niet zo dat op het moment dat wij asielzoekers opvangen in sporthallen, dat daarmee in één keer andere mensen daar heel veel last van hebben. En wij vinden dit onze verantwoordelijkheid. Het gaat om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, die gewoon recht hebben op opvang in dit land. En dat hebben wij gewoon met elkaar te regelen. En ik wil nog wel even corrigeren over dat de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid hierin heeft. Wij hebben als Groningse gemeente afspraken met het Rijk over de opvang van asielzoekers, wat wij doen. En vanaf volgend jaar is het gewoon een wettelijke plicht voor alle gemeenten om een aantal asielzoekers op te vangen in goede opvang. Dan ga ik even, mijn collega gaat in op de vragen rondom de maatschappelijke opvang, daklozen. Van joh, wat doen wij hier daar als gemeente in en hoe bent u daar als raad ook regelmatig over geïnformeerd?
Goed, dan stel ik voor dat we eerst de beantwoording van het college afmaken en dan kom ik bij u terug.
Voorzitter, dank u wel. Ja, want ik sluit me aan bij de opmerking over de onterechte tegenstelling die gecreëerd wordt tussen de nachtopvang voor onze dak- en thuislozen en de opvang voor mensen in Ter Apel die daar ook geen plek hebben. We hebben in diverse momenten hebben u geïnformeerd over alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van dakloosheid. We hebben u op 17 juli jongstleden ook een brief gestuurd waarin we zijn ingegaan op de ontwikkelingen binnen de maatschappelijke opvang. En daar hebben we ook aangegeven dat de druk op die maatschappelijke opvang best hoog is. We zien ook best wel mensen die best wel een redelijke mate van zelfredzaamheid hebben, die een urgente woonvraag hebben en die moeilijk uitstromen door de enorme krapte op de woningmarkt. En daarom kan ik misschien de gedachtegang nog een beetje volgen. Maar dat rechtvaardigt niet de conclusie om deze groepen zo tegenover elkaar te zetten. En we komen binnenkort ook bij u met een brief over de winterregeling die aanstaande is. Even daarop vooruitlopend, we gaan ook extra capaciteit ook inzetten voor een heel aantal mensen die dan de komende periode in de zogeheten winterregeling zeg maar hun plekje ook 's nachts kunnen vinden. En begin november krijgt u daar ook een brief over. En los daarvan, want er bestaan echt heel veel misverstanden over aantallen, over suggesties die gedaan worden, dat heel veel mensen geen plek hebben. Wij hebben heel veel plekken voor onze mensen die dat nodig hebben. We bieden heel veel zorg, we bieden heel veel opvang. Er lopen mensen door onze gemeente om die mensen aan te spreken. Een aantal mensen wil ook geen opvang, die willen liever buiten slapen. Ook die proberen we allemaal te zeg maar mee naar een opvang binnen te krijgen. En ik verwijs u even vast naar voren, naar sessie, een beeldvormende bijeenkomst zoals het dan heet. Dat vindt plaats op 27 november, waarin we zeg maar al die partijen die hier een verantwoordelijkheid in dragen, waaronder ook wij als gemeente, om in zo'n sessie al die aspecten bij elkaar te leggen.
Dank u wel.
Maar, wat aan de orde is, en ik wil niet het debat van dakloosheid nu hier voeren, maar gewoon mensen buiten laten slapen, daar is naar onze mening geen sprake van.
Dank u wel. Ik hoorde de punt iets te vroeg. Excuus. Daarmee hebben we de beantwoording van het college gehad. Ik merk dat er meer behoefte is aan debat. Er wordt ook duidelijk aangegeven in het college dat er een brief aankomt over de winteropvang. Dat er een beeldvormende sessie aankomt op 27 november. Ik zou willen afsluiten met alleen nog even de indiener. Even de gelegenheid te geven of de vragen voldoende zijn beantwoord. En daarna gaan we door naar de volgende vraagset.
Ja, ik wil toch nog even reageren op op wethouder Molema, voorzitter. Want eigenlijk word ik gewoon heel verdrietig van het asielbeleid van de gemeente Groningen, waar heel veel Groningers gewoon niet voor gekozen hebben. Gisteren ook weer een bericht over de Eemscholaan.
Mevrouw Blauw, ik ga u even onderbreken. De vraag is of uw vragen naar uw inzicht voldoende zijn beantwoord. En anders gaan we het debat op een ander moment voortzetten.
Nou, ik wil alleen nog even een reactie geven op de valse tegenstellingen, omdat wij zoveel asielzoekers gaan opvangen en gewoon niet goed voor onze eigen mensen kunnen zorgen. Dat vind ik geen valse tegenstelling. Dat is gewoon verdrietig, waar heel veel Groningers niet op zitten wachten.
Staat genoteerd. Dank u wel. Dan gaan we hiermee nu deze set afsluiten en gaan we naar een tweede vragenzet van de fracties van D66, Studenten en Stad, Partij voor de Dieren, over de achterstanden van de wachtlijsten voor BSN-nummers voor asielzoekers en statushouders. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Martinez Dubiani.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dat nieuwkomers die in Nederland mogen blijven de kans moeten kunnen krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. En het liefst vanaf dag 1, zoals wij begin dit jaar bij de behandeling van ons aangenomen initiatiefvoorstel hebben benoemd. Wat ons betreft betekent dit dat asielzoekers en statushouders niet onnodig lang moeten wachten op een BSN-nummer. Het is absurd dat duizenden mensen hierdoor niet een bankrekening kunnen openen of niet kunnen werken of studeren. Dit zorgt voor onnodige stilstand, helpt de integratie totaal niet en laat staan dat het de arbeidstekorten die er op dit moment zijn, vermindert. We zijn benieuwd naar de vragen of naar de antwoorden van het college op onze vragen. En voor de pers GroenLinks, die dient deze vragen ook samen met ons mede, of die dient deze vragen mede in. Dat was het, voorzitter.
Goed, dat laatste staat ook genoteerd als het gaat om de indieners. Ik kijk even rond in de raad voordat ik naar het college ga. Mevrouw Blauw.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb even een vraag over aan de indieners. Of er dan al bekend is, u noemde ook al statushouders die hier mogen blijven. Oké, dat snap ik. Maar asielzoekers waarvan nog niet bekend is dat zij mogen blijven, dan is het natuurlijk best wel lastig om die dan in zo'n proces te drukken. Terwijl ze dan zeg maar uiteindelijk dan niet mogen blijven. Dat is ook niet echt menselijk.
De vraag is helder.
Dat is even mijn onduidelijkheid.
Gaan we naar de indiener. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Martinez Dubian.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt aan mevrouw Blauw voor de vragen. Ik kan er eigenlijk naartoe verwijzen naar het debat dat we hebben gehad over het initiatiefvoorstel waar dit ook aan bod kwam. En er zijn ook heel veel vragen beantwoord met betrekking tot de vraag, hè, zouden asielzoekers wel of niet mogen werken en waarom is het belangrijk dat ze wel die kans krijgen? En een tijdje terug heeft de rechter of het gerechtshof heeft hier ook een uitspraak over gedaan. Dus daar verwijs ik ook naar via de voorzitter aan mevrouw Blauw.
Dank u wel. Goed, als er dan verder geen vragen zijn onderling of opmerkingen, dan gaan we over naar de beantwoording van het college.
Dank u wel. Het is zo dat asielzoekers inderdaad, ook al hebben ze geen status, alvast mogen werken. Maar in Nederland is het zo dat de meeste asielzoekers ook daadwerkelijk een status bij ons krijgen. Omdat ze ook op de vlucht zijn voor oorlog. Dus dat is ook heel logisch. De antwoorden op de vraag, is het college bereid om proactief mee te denken en bij te dragen aan een oplossing? Ja, die bereidheid hebben wij. Het is goed om te weten dat de Nederlandse Vereniging voor Burgerszaken, die is in gesprek met de betrokken ministeries, dus zowel met COA, IND, maar ook met de APEL daarbij, om te zoeken naar een structurele oplossing voor de achterstanden. Ze zijn bezig met een plan van aanpak, dat is ook al redelijk concreet. En daar wordt ingestoken dat tussen november en mei volgend jaar de achterstand wordt ingewerkt. Dus dat er dan flink wordt opgeschaald op een aantal locaties. De gemeente Groningen heeft daar ook nauw contact mee, denkt ook gewoon goed mee daarover. En we zijn ook bereid om te ondersteunen als dat nodig is. Is het college ook bereid om samen te werken de achterstanden voor nieuwkomers in onze regio weg te werken? Nou, wij zijn ook bereid, mocht er een beroep worden gedaan op onze afdeling burgerzaken, om daar aan mee te werken. Maar dan wel bij voorkeur voor alleen de gemeente Groningen. En dat gaat ook of in ieder geval, we hebben het personeel dan niet direct beschikbaar. Dus dat betekent ook dat er iets moet worden uitgebreid op het moment dat we dat doen.
Dank u wel voor uw antwoord. Kijk even naar de indieners of daarmee de vragen voldoende zijn beantwoord. Dat is het geval. Dan gaan we door naar de derde set vragen. En de derde set vragen zijn van het CDA en de VVD over de gevolgen van de nieuwe parkeermaatregelen. Volgens mij mag ik het woord geven aan mevrouw Armoet.
Ja, dank voorzitter. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de nieuwe parkeermaatregelen vastgesteld. En het CDA en VVD en een paar andere partijen die hadden toen al wel gezegd dat het waarschijnlijk tot veel ongemak zou zorgen bij en hoge kosten voor onze inwoners. En laatst kwam in het Dagblad van het Noorden een artikel. En het Dagblad van het Noorden toonde aan de hand van het voorbeeld van mevrouw Timmer aan hoe het beleid voor eenzaamheid kan zorgen. Zij is namelijk 85 jaar oud. En om te voorkomen dat ze vereenzaamd, kwam er vaak bezoek langs. Maar het aantal uren volgens de nieuwe regeling, die zullen bij lange na niet volstaan. Omdat mevrouw maximaal moet bijkopen, zal ze daarom ook voor een bizarre prijsstijging komen te staan. En daarom stellen wij de volgende vragen. En ik denk dat de heer Heijner nog even verder zal gaan op de flyers.
Goed, dank u wel. Dan een korte aanvulling van de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, helemaal eens natuurlijk met wat mevrouw Armoet net heeft gezegd. Dat is iets waar wij al vaak voor gewaarschuwd hebben. En tenslotte zijn ons ook te oren gekomen dat er verkeerde flyers verspreid zijn. Dus flyers voor wijken. Terwijl dat niet die wijk was die op die flyer staat. En het is al heel verwarrend wat nu het parkeerbeleid is. Er gaat van alles veranderen. Dus lijkt het ons erg vervelend voor die mensen dat ze een verkeerde flyer hebben ontvangen. Dus we hopen dat het college inzicht heeft in waar die verkeerde flyers allemaal bezorgd zijn. Of dan alsnog de goede flyers bezorgd kunnen worden.
Dank u wel. Dan even vanuit GroenLinks een interruptie of vraag. Ga je gang.
Ja, korte vraag, want we hebben hier inderdaad eerder al uitgebreid debat over gehad. Ik denk dat we het hier niet eens gaan worden. Wij denken inderdaad dat het hier om een rechtvaardiger beleid gaat. Waarbij veruit het grootste deel van de inwoners financieel zelfs op vooruit gaat. Maar waar ik wel even over viel was het zinnetje, aangezien het nieuwe beleid al moeilijk te volgen is. En daarmee begrijp ik niet helemaal wat de indieners daarmee bedoelen. Omdat, naar onze mening, het hebben van een jaarbudget een stuk duidelijker en overzichtelijker en dus rechtvaardiger is dan een weekbudget wat niet doorschuift. En bijvoorbeeld ook de grote lappendeken aan verschillende parkeergebiedjes binnen bepaalde wijken met de nieuwe parkeermaatregelen ook wordt rechtgetrokken. Dus ik wil graag via de voorzitter aan de indieners vragen wat zij bedoelen met dat het zo moeilijk te volgen is. Voor de duidelijkheid, als er ergens verkeerde flyers bezorgd worden, dan wordt het lastig te volgen en dan moet je dat gaan rechtzetten. Maar het nieuwe beleid aan zich lijkt mij toch niet zo lastig te volgen.
Dank u wel, mevrouw Volkerts. Kijk even naar de indieners. Wie wil hierop reageren?
Dank, voorzitter. Ja, ik denk dat mevrouw Volkerts en ik het in ieder geval eens zijn dat we het niet eens zullen worden over het parkeerbeleid. Want wij denken niet dat het op deze manier rechtvaardiger is en ook niet dat het goedkoper is. Ik snap wel dat het misschien verwarrend is, omdat die zin voornamelijk ging over dus die flyers, waar mevrouw Volkerts ook mee afsloot.
Goed, dank u wel. Dan meneer Heijnen, nog een korte aanvulling.
Ja, als aanvulling daarop wordt door GroenLinks aangegeven dat het een rechtvaardig beleid is. Maar ik zou wel de wedervraag willen stellen hoe GroenLinks aan mevrouw Timmer gaat uitleggen dat zij zoveel meer geld per jaar kwijt is. En is GroenLinks het niet met de VVD en ik denk ook met het CDA eens dat we naar een oplossing zouden moeten kijken voor dit soort excessen.
Dat brengt ons dan weer bij mevrouw Volkerts.
Denk zeker dat er oplossingen mogelijk zouden moeten zijn. Ik denk aan een mantelzorgvergunning, maar ik zou ook aan mevrouw Timmer, of eigenlijk aan het bezoek van mevrouw Timmer, want die kiest of ze op de fiets gaan, of ze op een PNR-terrein parkeren, of ze met het OV gaan, of dat ze 4 vierkante meter openbare ruimte in bezit willen nemen. Zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen mobiliteitskosten. Ik weet niet of mevrouw Timmer ook de OV-kaart van al haar bezoek vergoedt. Maar ik zou in het gesprek willen gaan met het bezoek van mevrouw Timmer.
Goed, dat roept uiteraard nog een reactie van de indieners. Daar gaan we daar nog even kort op in en daarna gaan we naar het college. Mevrouw Armoet.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is dat GroenLinks een keer in gesprek zou gaan met mensen als mevrouw Timmer. Er zijn er namelijk heel veel van. Het is niet alleen mevrouw Timmer waar we deze vragen voor stellen. Het gaat om heel veel inwoners in de gemeente Groningen die dan niet, die hun bezoek valt niet onder mantelzorg. Maar dat is dus gewoon bezoek dat ze krijgen omdat ze eenzaam zijn, omdat ze anders vereenzamen. En ik vind het frame van GroenLinks dat ze 4 vierkante meter in bezit houden of in beslag nemen. Dit is in een sociale gemeente toch gewoon te verwachten dat zo'n vrouw niet €450 voor bezoek hoeft te betalen. Dat is toch meer dan dat is toch gewoon sociaal.
Kort nog mevrouw Volkerts.
Ja, heel even kort hoor, want ik heb zeker met heel veel mevrouw Timmers gesproken. Ik heb met heel veel inwoners gesproken over dit nieuwe parkeerbeleid. Ook over mensen die zeggen van ja, verdorie, ik ontvang bijna nooit bezoek. En dan net in de kraamweek, als iedereen en zijn moeder op bezoek staat, heb ik niks aan die bewonersvergunning. En dat is de reden waarom wij het nieuwe beleid rechtvaardig vinden.
Goed, dank u allen. We gaan naar het college voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ja, vanaf 1 januari gaan de maatregelen die u voor de zomer heeft besloten gaan in. En we hebben u ook aangegeven dat we die goed gaan monitoren. Omdat er best wel veel veranderingen zijn. En uiteindelijk eenvoudiger wordt, eenvoudiger om te begrijpen, meer recht toe recht aan, wat er allemaal gaat gebeuren. In de loop van 2025 hebben we ook gezegd, we zullen evalueren hoe het kortparkeren en het gebruik van de vergunningsproducten, hoe dat vordert. Uiteindelijk kun je pas aan het eind van 2025 zien in welke mate bewoners uren bijkopen op die bezoekersvergunning. Want je krijgt natuurlijk een startsaldo en dat startsaldo is in het begin van het jaar teer je daarop. En pas aan het eind van het jaar of de tweede helft van het jaar of wanneer dan ook in de loop van het jaar ga je bijkopen. En daar hebben we eigenlijk geen zicht op. We hebben vermoedens hoe dat allemaal zal gaan. Daar hebben we onze berekeningen op gemaakt. Maar we weten het pas op het moment dat het echt iets is. Mocht in de loop van het jaar blijken dat het echt anders gaat, wezenlijk anders gaat dan we gedacht hadden, kunnen we alsnog overwegen aan de knoppen te draaien. En dat zullen we met u dan bespreken. De evaluatie, zeker gaan we dat doen, hebben we ook aangekondigd. Het effect van de maatregelen moet dan wel bekend zijn, moet dan wel zichtbaar zijn. Je zult in ieder geval een geheel jaar moeten hebben lopen. Ook een van de maatregelen wordt pas op 1 januari 2026 ingevoerd. Dat gaat over haren. Dus in het kalenderjaar van 2056 zal het effect van de maatregelen vertalen in andere keuzes van mensen. En daar kunnen we dan zien of er veel wordt bijgekocht of dat er een ander effect is. Het effect zoals we dat verwachten of dat de effecten juist anders zijn dan we verwachten. Dus dat zal op zo'n moment kunnen we dat gaan doen. Gaan we ook doen, hebben u ook toegezegd. Dan de bezoekersvergunning. Ja, eigenlijk de grote vraag, mevrouw Volkers hint daar ook op, is het verschil tussen het weeksaldo en het jaarsaldo. Ga je nu voor iedereen werken met een weeksaldo, ga je werken met een jaarsaldo? Dat is de vraag die ook expliciet bij u aan de orde is. Bij de raad aan de orde is geweest. Kiezen gaan we voor een jaarsaldo of voor een weeksaldo? Het nadeel van het weeksaldo was als je de uren niet opmaakt, dan verschuiven ze niet mee naar het volgende jaar. Het jaarsaldo betekent dat je ook pieken, bijvoorbeeld een kraambezoek of een verjaardag of een feestje, dat je dus meer uren ter beschikking hebt op dat ene moment of die ene week of die ene paar dagen. En dan hoef je niet te lenen van het weeksaldo van de vorige week of van de week daarna, want dat mag namelijk niet. Dus de vraag is expliciet gesteld en de raadvoorzitter heeft gekozen voor een jaarsaldo met de systematiek zoals dat ook besproken is. Daar is een amendement op ingediend en dat amendement wordt uitgevoerd omdat het amendement is aangenomen.
Goed.
Voor heel veel inwoners. Er komt nog een derde vraag ook nog. Ik ben nu bij de halverwege de tweede vraag, voorzitter, als u het goed vindt. Voor heel veel mensen, en wij denken 80% van onze inwoners, wordt die bezoekersvergunning veel goedkoper. Dus de suggestie in vraag 2, aanzienlijke stijging van de kosten van de bezoekersvergunning, dat is voor 80% van de inwoners niet het geval. Het is moeilijk te begrijpen, gaat het misschien hierom. Hebben we precies door met z'n allen wat er gaat gebeuren? Die bezoekersvergunning wordt wezenlijk goedkoper. Je begint met een startsaldo, je koopt bij voor een relatief laag bedrag. En eigenlijk daar zit achter, dus dat de weinig parkeerders gaan er echt op vooruit. De veel parkeerders, dus die laatste 20%, die gaan erop achteruit.
Ik zie dat u een interruptie heeft, maar ik stel toch voor dat u eerst nog even de derde vraag beantwoordt. En dan kom ik nog even kort bij de indieners terug. En dan sluiten we af. Het college.
Ja, nog even dan om dit nog even af te maken. 1 januari ook de mantelzorgvergunning waarop 600 uur beschikbaar is voor €25. Dat is ook veel minder dan het was. Ouderen die hulpafhankelijk zijn, dus ook op sociaal gebied, die mantelzorgvergunning kunnen aanvragen. Afgelopen jaren is dat voor niemand meer dan 600 uur geweest. Dus wij denken dat dat voor elke mantelzorgontvanger voldoende gaat zijn. Als de flyers, voorzitter, verkeerd bezorgd, in te veel wijken bezorgd. Dat was eigenlijk de bedoeling alleen voor de Hoornse Meer. Omdat in Hoornse Meer wordt het betaald parkeren niet ingevoerd, want dat is er al. Maar het tijdsvenster verandert en we dachten het is goed dat de inwoners dat goed meekrijgen, dat ze hun gedrag daarop kunnen aanpassen vanaf 1 januari. De andere wijken, het is ook in andere wijken bezorgd waar betaalparkeerde ingevoerd gaat worden en niet eens per 1 januari, maar op andere momenten. Die inwoners krijgen allemaal een brief thuis over hoe dat allemaal gaat met betaalparkeren. Dus die worden gecommuniceerd. Eigenlijk is dus de flyer op te veel plekken bezorgd. Het staat er wel bij, dit gaat over Hoornse Meer. Dus wij hopen dat het duidelijk genoeg is voor de mensen. Maar op het moment dat de wijken aan de beurt zijn, moet ik even kijken. Oosterhogebrug 1 april, de Weijert Zuid 1 juni, Stadspark 1 oktober. Wordt daar expliciet gecommuniceerd met de bewoners van die drie wijken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Daarmee sluiten we deze vragenset af, maar niet zonder mevrouw Armoet nog even het woord te hebben gegeven.
Ja, dank u voorzitter, want ik had nog een vraag. De wethouder ging namelijk inderdaad op de algemene gevallen bij vraag 2. Maar wij hebben de vragen specifiek gesteld voor mensen als mevrouw Timmer. Voor zulke mensen volstonden eerst die uren van de bezoekersvergunning. maar volgens het nieuwe beleid niet meer. Dan moet je echt wel tegen hoge bedragen, als je het op jaarbasis ziet, bijkopen. Dus dat gaat niet om een relatief laag bedrag, zoals de wethouder net zei. Dan kunnen we toch ook eerder ingrijpen, of vindt de wethouder überhaupt niet dat dat een probleem is?
Het college?
Waar u op doelt is de discussie tussen een weeksaldo en een jaarsaldo. Daar is een expliciete keuze over gemaakt in juli toen de raad het besluit nam. En dat betekent dat voor heel veel mensen gaan erop vooruit. Wordt het echt wezenlijk goedkoper. Voor een aantal mensen wordt het duurder. Dus, dat zijn de veelparkeerders. Als u het hebt over mevrouw Timmer in de Oosterparkwijk. We hebben trouwens naar haar gezocht, hebben niemand met die naam kunnen vinden. Dus misschien heeft ze op een andere naam dat aangevraagd. Er bestaat voor mensen die vereenzaming, als dat het issue is, dan bestaat daar die mantelzorgvergunning voor. Ze zou contact met ons kunnen opnemen. Dat geldt ook voor andere mensen in vergelijkbare situaties. Om te kijken of er oplossingen zijn. Bijvoorbeeld die mantelzorgvergunning, waarvoor je voor 25 euro 600 uur krijgt. Dat gaat er niet alleen over fysieke handicaps, maar gaat het ook over afhankelijkheid op sociaal gebied. En dat lijkt hier aan de orde te zijn. Dus als zij contact opneemt met onze parkeermensen, kunnen we kijken of dat een oplossing is die voor haar geldig is.
Goed, dank u wel voor het antwoord. U wilt nog een vraag stellen, maar ik wil eigenlijk ook wel door naar de volgende vraag. Maar u heeft één zin, heeft u nog voor het college of niet?
Nou, dat we in ieder geval blij zijn dat voor mensen als mevrouw Timmer, want daar hebben we echt genoeg van gehoord dat deze oplossing er is. Want dit is dus een oplossing waar we naar zochten. En nog even heel kort, hebben ze daar expliciet geen mantelzorgverklaring voor nodig?
Het college, als laatste.
Dat besluit over die mantelzorgvergunning was een onderdeel van de maatregelen die u in juli heeft besloten. Dus het moet voor u geen verrassing zijn dat dit een mogelijkheid was. Dus dat accepteer. Ik vind het eigenlijk gek dat u het zo benoemt. Als hij contact opneemt, dan kunnen we zien wat daar mogelijk is.
Goed, dan gaan we dat doen. Ik ga het hierbij laten, meneer Heijner, want anders komen de andere vragen in de knoei. Dus we gaan hier afsluiten en we gaan door naar de volgende set vragen. En dat gaat over de vraag van het CDA, over de betaalbaarheid van de mobiliteitskosten. En daarvoor geef ik wederom het woord aan mevrouw Armoet.
Dank, voorzitter. Ja, onlangs bracht het Nibud het rapport Betaalbaarheid Mobiliteitskosten uit. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat gezinnen en stellen met een minimum en modaal inkomen zonder te besparen op andere dingen te weinig geld overhouden om te reizen met het openbaar vervoer of met de auto. Mijn fractie heeft daar wat vragen over gesteld, omdat wij de mobiliteitskosten in onze gemeente ook zien stijgen.
Dank u wel. Kijk even rond of er nog mensen zijn die willen reageren. En is dat niet het geval, dan ga ik naar het college. Het woord is aan het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de vragenstellers voor deze vragen. Het antwoord is ja. We herkennen dat beeld. De afgelopen jaren is de financiële ruimte van minima, maar ook mensen met een middeninkomen, onder druk komen te staan. Sterk stijgende kosten voor wonen, energie, voeding, mobiliteit. Mobiliteit als een van de onderdelen daarvan. En misschien moet ik even, u weet natuurlijk wel, de afgelopen jaren sprake geweest van sterk gestegen brandstofkosten. En binnen het openbaar vervoer ook sprake geweest van sterk gestegen loonkosten. De chauffeurs hebben daar 15% bij gekregen het afgelopen jaar. Gevolg hiervan voor de consumenten te beperken, heeft het Rijk een aantal tijdelijke maatregelen genomen. De accijns op brandstof is tijdelijk verlaagd om de kostenstijging van autorijden te beperken. En door de inzet van de zogenaamde bikkengelden is een grote prijsstijging het openbaar vervoer in 2024 voorkomen. Zoals u misschien weet zijn de openbaar vervoertarieven afgelopen jaar niet verhoogd, terwijl dat eigenlijk de inflatie 11% had kunnen zijn. Maar door die bikkengelden is dat niet gebeurd. En door die inzet van omdat je eenmalig die 11% niet verhoogt, doe je dat in de volgende jaren ook niet. Dus dat heeft een blijvend verlagend effect. We hebben u een brief gestuurd over de nieuwe tarieven waar het AB van het OV-bureau binnenkort over gaat besluiten. En wij stellen ook voor dit jaar niet verder dan 3,3%, dus inflatietechnisch de prijs van het openbaar vervoer te laten stijgen. Het lokale parkeerbeleid. Een parkeervergunning in Groningen, u weet het, bedraagt tussen de 55 euro en 128 euro per jaar in zone 2 en 3. En 4 trouwens ook. Maar als het gaat over de mobiliteit, ik heb het net gehad over de openbaar vervoer mobiliteit, dus de prijsstijging afgelopen jaar is achterwege gebleven en voor dit jaar of voor komend jaar stellen we 3,3% voor, dus in de inflatie. Nibud onderzoek zegt ook dat een auto per jaar kost ongeveer 4.000 euro. 4.000 euro, datzelfde Nibud onderzoek waar u naar verwijst. En dat betekent dat die 55 euro voor een parkeervergunning in Groningen, dan wel 128 in de eerste en tweede, of in de tweede en derde zone, de vierde ook, eigenlijk maar een fractie is van wat, daar, van wat het betekent. Even 55 euro per jaar, dat is een euro per week. En jammer genoeg, of helaas of niet helaas, is dat een, ongeveer een halve liter benzine. Dat zijn de prijzen van benzine die gestegen zijn. En dat zijn er maar een fractie van de kosten die een auto met zich meebrengt. Alle prijzen, alle bedragen tellen mee. Dat snappen we heel goed. Maar we denken dat juist doordat we die parkeertarieven vragen, dat er ook parkeerplekken over zijn, dat mensen andere keuzes maken, daar ook beloond voor worden. En dat is, nou ja, zeg maar de kern van het, parkeerbeleid dat we hebben. Betaalbaarheid van het openbaar vervoer is essentieel. We denken dat het heel belangrijk is. Dus het openbaar vervoer, misschien even goed voor uw begrip. Het openbaar vervoer is niet iets wat is nice to have. Leuk dat ook mensen zonder een eigen auto zich van A naar B kunnen bewegen. Openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van onze mobiliteitsvisie. 200.000 mensen elke dag de stad in en elke dag de stad uit. Het kan niet per auto. De stad loopt dan vol en dat betekent dat de mensen die afhankelijk zijn van de auto in die files terechtkomen, niet meer voor of achteruit kunnen. Dus het openbaar vervoer en de fiets geldt, voor de fiets geldt hetzelfde. Wandelen in feite ook, maar dat is wat minder voor forensen, dat wat minder relevant. Dat openbaar vervoer een essentieel onderdeel is van ons mobiliteitssysteem. Het betekent ook dat mensen met een laag inkomen mee moeten kunnen doen. Die moeten zich kunnen vervoeren van A naar B, ook als je niet in het bezit bent van de auto, je dat niet kunt veroorloven. Daar hebben we de deelauto voor, maar ook het openbaar vervoer. We kijken. We hebben u ook geïnformeerd in de brief over de meedoenpas. De meedoenpas die in Hogeland loopt, ook in Eems-Delta gebruikt. Is dat in werking buiten de ochtendspits gratis van het OV gebruik maken. Wij kijken, ook omdat u als raad, de raadvoorzitter daar eerder naar gevraagd heeft, is dat iets om in de gemeente Groningen te doen. In de brief geven wij u ook een soort waarschuwing af. Wij hebben relatief veel mensen met een minimum. We zijn een relatief grote stad. Dat betekent dat het voor ons gaat over bedragen van 7 cijfers. Of 7 cijfers. 1, 2, misschien 3, enkele miljoenen gaat dat kosten. Dus ik heb geen enkele garantie dat we zo'n meedoenpas zeg maar, zouden kunnen veroorloven. Want gratis openbaar vervoer wil niet zeggen dat de chauffeur niet betaald wordt. En wil niet zeggen dat de benzine of de diesel of de elektrisch of de waterstof dat het opeens gratis is. De kosten moeten betaald worden. En als de ene niet betaalt, betekent dat iemand anders het moet betalen. Dus dat is zeg maar het dilemma waar we voor staan. Het zijn geen goedkope opties waar we het over hebben. Maar wij zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld voor minima zo'n meedoenpas zoals in Hogeland en de Eems-Delta werkt. Of dat ook in Groningen een goede optie zou kunnen zijn. Wij onderzoeken dat nog. Het gaat niet over een klein bier. En wij komen daar op het moment dat we meer weten bij de Raad over terug, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel voor uw uitgebreide antwoord op deze vragen. Dan gaan wij naar het vijfde setje vragen. Die zijn van de PvdA-fractie over het Bevrijdingsfestival. En daarvoor geef ik graag het woord aan mevrouw Gierkink.
Dank voorzitter. Zoals we net hoorden bij de eerste set vragen neemt het Rijk haar verantwoordelijkheid wel vaker niet. En ook met het vieren van het vrijheid lijkt dat weer het geval te zijn. En juist dat gebeurt bij 80 jaar vrijheid en dat die verantwoordelijkheid weer volledig bij gemeenten en provincies terechtkomt, is erg jammer. Juist nu is het vieren van vrijheid en dat samen doen belangrijker dan ooit. Maar ook vanwege andere waarden van het Bevrijdingsfestival. Bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren of voor talentontwikkeling is het ontzettend belangrijk. Daarom zien we graag dat het college samen met andere colleges, wat mij betreft uit het hele land, van gemeenten, provincies. Ik ga zelf ook mee als het nodig is. Dat we naar Den Haag gaan om daar toch duidelijk te maken dat het heel belangrijk is dat we overal 80 jaar vrijheid kunnen vieren. En daarnaast horen we ook graag welke stappen lokaal ondernomen worden voor ons Bevrijdingsfestival.
Dank u wel, mevrouw Gierkink. Ik zie twee interrupties. Eerst de heer Swets, daarna mevrouw Martinez-Dubiani en daarna nog meneer Heijner. Meneer Swets.
Dank voorzitter. Niet zozeer een vraag aan de PvdA, wel een extra vraag aan het college hierover. We hebben namelijk ook een tijdje terug in de media kunnen lezen dat de kosten in Groningen per bezoeker erg hoog zijn. Dat was gebaseerd op een onderzoeksrapport. Nou zit ik er zelf al een tijdje achteraan om dat rapport boven water te krijgen. En ik vroeg me af of de wethouder al enigszins een termijn in verwacht wanneer dat rapport naar de raad toe kan komen.
Oké, daar gaan we zo het antwoord op horen. Maar ik ga eerst naar mevrouw Martinez Dubiani.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook niet echt een interruptie voor mevrouw Gierking, maar meer een vraag aan het college. Want het klopt inderdaad dat we straks 80 jaar vrijheid vieren, maar iets verderop in Europa is er nog steeds oorlog. En als je zuidelijker gaat in de wereld, is er, of in het Midden-Oosten, is er ook een oorlog. En die vrijheid is gewoon heel kwetsbaar. Dat zie je nu gewoon terug. En wij sluiten ons aan bij deze vragen van de PvdA, maar we zijn ook benieuwd of er ook gesprekken met de stichting en Stichting Bevrijdingsfestival Nederland, de gemeente en het Rijk worden gevoerd naar alternatieve vormen van financiering. Dus ook bijvoorbeeld van private partijen bijvoorbeeld om sponsoring te krijgen, et cetera.
Ja. Dank u wel voor deze aanvullende vraag. En dan tenslotte meneer Heijner.
Ja, een van de grote risico's die we hebben is natuurlijk als het regent. Dan komen er minder mensen en dan verkopen we minder drankjes. Andere bevrijdingsfestivals die besteden dat veelal uit. Dus aan bedrijven die daar de horeca voor zorgen in plaats van dat wij daarvoor als bevrijdingsfestival risicodragend zijn. Is dat een van de oplossingen voor de PvdA-vraag via de voorzitter?
Goed, dank u wel voor deze eveneens aanvullende vraag. Voldoende vraag voor het college, denk ik. We gaan naar... Oh, is er een vraag aan de PvdA die u stelt? Oké, okay, goed. Dan dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Gierkink.
Ja, ik geef natuurlijk graag antwoord. ik denk dat wij zelf best wel positief zijn over de slecht weervoorziening. Maar ik denk ook dat het aan het college is om samen met het Bevrijdingsfestival te kijken wat de beste oplossing voor hun is. Dus daar zou ik ook verder niet van tevoren al nu meer over willen zeggen.
Meneer Heijner.
Ja, voorzitter, dan ben ik heel benieuwd naar de reactie van het college op mijn vraag.
Nou, dat lijkt me uitstekend dat we dan naar het college gaan, meneer Heijner. Het woord is aan het college.
Ja, dank u wel. De gemeente Groningen en ook de provincie Groningen vinden het enorm belangrijk dat ieder jaar vrijheid gevierd wordt. En dat is ook waarom wij met elkaar beide ook het subsidiebedrag verhoogd hebben. Dat heeft u ook als raad natuurlijk vastgesteld. En dat we vinden dat het een vrij toegankelijk festival moet blijven. Nou, wij hebben onlangs nog gesproken met het Bevrijdingsfestival hier in de provincie. En toen ook aangegeven van gewoon waar we kunnen helpen in de lobby, geef dat ook aan. Want je ziet natuurlijk dat de bevrijdingsfestivals op dit moment samenwerken. Nou, ze beginnen ook samen in een stichting om juist ook veel steviger te kunnen lobbyen naar het Rijk. En wij hebben aangegeven, nou, wij willen helpen waar mogelijk is. Maar dat moeten zij ook zelf met elkaar uitzoeken in plaats van dat alle provincies en alle gemeenten lukraak wat richting daarna gaan doen. Dus dat wordt nu wat afgestemd en, wij staan daar in ieder geval achter. En wat we kunnen doen, dat zullen we ook doen. Dan de vraag over lokaal. Nou, wij hebben ook een gesprek met het Bevrijdingsfestival gehad van dit is wel het bedrag wat nu in de begroting zit. En wat je ziet is dat de afgelopen jaren het aantal bezoekers wat daadwerkelijk is gekomen, wat achterblijft bij wat geprognosticeerd is. Dus dat gesprek hebben we ook gevoerd. En we hebben ook het gesprek gehad over dat artikel in de krant, in de verschillen die erin zitten. En dan is ook het antwoord dat appels met peren vergeleken worden. En dat klinkt wat gek, maar je ziet dat een aantal bevrijdingsfestivals de horeca compleet hebben uitbesteed, daar een marge uithalen. En een aantal anderen, zoals bij ons, die doen het zelf. Daar ligt nog een contract onder. Nou, daar wordt ook nagekeken van, daar zit best een risico in op het moment dat je het zelf doet, dat je de kosten wel hebt en de omzet heel erg weersafhankelijk is. En daar wordt ook naar gekeken. En het rapport, want daar heb ik ook natuurlijk naar gevraagd, daar wordt nu nog aan gewerkt. En zodra dat ik het krijg, dan krijg ik het van het Bevrijdingsfestival. En ik ga ervan uit dat het daarmee daarna ook gewoon openbaar is en ook verder verspreid kan worden. Maar daar moet uit worden gehaald nog die verschillen die er zijn in de organisatie van de verschillende festivals. De vraag over de sponsoring. Wat we zien is dat het heel erg wisselt per bevrijdingsfestival wat de sponsoring is. En dat is ook wel regioafhankelijk. Toevallig had ik vandaag met VNO-NCW hier nog over. Want ik hoor alle evenementen die bij ons in de stad zijn, hoor ik eigenlijk altijd best wel ambitie hebben op het binnenhalen van sponsorgeld. En in de praktijk is dat ongelooflijk ingewikkeld. En je ziet toch andere regio's dat dat makkelijker gaat of dat ze een ander type bedrijfsleven hebben. Dus we zijn ook wel aan het kijken van ja, hoe kunnen we dat nu helpen te doen. En landelijke sponsoren, daar gaat het Bevrijdingsfestival met elkaar zijn daar ook wel naar aan het kijken. Maar weet dat het echt heel erg lastig is om bedrijven meerjarig te verbinden aan evenementen als sponsor. Dus wij zeggen ook altijd tegen het Bevrijdingsfestival, hier waar we kunnen helpen, doen we het ook altijd wel. Dus vragen we vaak economische zaken om ook even mee te denken over bedrijven. Maar het is echt gewoon ongelooflijk ingewikkeld om sponsoring binnen te halen. En volgens mij ben ik dan ingegaan op de verschillende vragen en ook de aanvullende vragen die nog gesteld zijn.
Die indruk heb ik ook, maar ik kijk even naar de mensen die vragen gesteld hebben. Meneer Heijner.
Ja, voorzitter, ik wil er toch even van het moment gebruik maken om te laten zien dat het dus ook heel goed is om dingen wel aan de markt over te laten. Dat ik heel blij ben dat het college dat ook inziet.
Staat genoteerd, dank u wel. Dan gaan we naar de laatste set vragen. En dat zijn vragen van de ChristenUnie, D66, Stadspartij 100% voor Groningen. Over de ondersteuning van dakloze jongeren en uitrol van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Meneer Rebergen van de ChristenUnie, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de indienende fracties die maken zich zorgen over de toename van het aantal dakloze jongeren in Nederland. 1 op de 5 daklozen is jongeren. En het blijkt dat landelijk gezien het lastig is de juiste ondersteuning te geven. We zijn heel benieuwd hoe dat er in Groningen voor staat en hoe de ondersteuning aan deze jongeren in Groningen eruit ziet. En daarnaast blijkt ook dat 1 op de 5 jongeren die 18 jaar worden en in jeugdzorg verblijven, dat die op straat belanden en daarmee dus dakloos worden. Dus we vragen het college ook van hoe heeft zij de jongeren in beeld. En als laatste de vraag hoe het actieplan Eerst en Thuis, hoe dat toegepast wordt in Groningen.
Helder, dank u wel. Meneer Zwets.
Ja, dank voorzitter. Het is een beetje een gekke situatie. De fractie van de ChristenUnie die aan de wethouder van de ChristenUnie technische vragen stelt, die volgens mij niet thuis horen in het politiek vragenuur. Dus mijn vraag aan de fractie van de ChristenUnie is waarom dit niet gewoon is nagevraagd bij de bestuursadviseur. Dat levert misschien geen leuk krantartikel op, maar wel de antwoorden die u zoekt.
Meneer Rebergen.
Ja, een beetje flauw natuurlijk vanuit Studentenstad om dit zo op te merken. Studentenstad weet ook wel dat wij hier nooit vragen indienen voor de bühne. Sterker nog dat wij denk ik een van de partijen zijn die daar heel terughoudend mee omgaan. Het gaat erom dat onze fractie samen met andere indienende fracties grote zorgen heeft. Dat we ook in Groningen zien, bijvoorbeeld alleen van ons werkbezoek aan Wender, dat het aantal daklozen in Groningen ook toeneemt en ook jongeren die in Groningen toeneemt. Dus het gaat niet zo. Ja, we vragen misschien wel enigszins technische informatie op, maar het gaat er vooral om van hoe ondersteunen we die jongeren en dat willen we graag van het college weten.
Meneer Zwets, even kort nog.
Ja, voorzitter, volgens mij hebben we hier namelijk de afspraak dat hoe urgent of noodzakelijk het onderwerp ook is, op het moment dat er geen politieke lijn wordt gevraagd of politieke mening aan het college, dat die vragen echt ergens anders thuis horen. En ik vraag me af waarom de ChristenUnie dan toch ervoor kiest om deze vragen wel hier en nu te stellen en niet achter de schermen na te vragen.
Meneer Rebergen.
Ja, voorzitter, het gaat heel erg om de formulering van hoe we de vraag hebben geformuleerd. We willen natuurlijk graag van het college weten of zij het ook zo belangrijk vindt om dakloze jongeren te ondersteunen. Dat zij ook vinden dat daar eigenlijk apart beleid voor geldt. En of ze dat mee wil nemen in het beleid wat in de maak is. Volgens mij krijgen we daar binnenkort ook nog stukken over. En de vraag is dus juist heel politiek om dit daarin mee te nemen.
Goed, dank u wel. Dan stel ik voor dat we naar het college gaan voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een monitor dakloosheid. En daar hebben we ook eerder al cijfers en die monitor ik met uw raad gedeeld. We zien daarin een kleine daling van het percentage dak- en thuisloze jongeren. Maar tegelijkertijd zien we ook wel weer een stijging de afgelopen periode. Dat zijn even zeg maar de maandkoersen. Maar betekent dus wel dat we ook dat cijfermatige beeld voor jongeren in de monitor nou, ondanks dat het een daling was, echt heel stevig in de gaten houden. En dat doen we niet zomaar, want het zijn vooral de hulpverlenende partijen die dak- en thuisloze jongeren in beeld hebben en ze ondersteuning bieden. We zijn met al die partijen nauw in contact en we houden daar ook het beeld heel goed van bij. Nogmaals via zeg maar, het cijfermatige deel, hè, die monitor, maar ook met het inhoudelijke deel, hoe houden we daar goed zicht op. Want er is namelijk een samenwerkingsverband tussen Wender, Elke, Leger des Heils en Werkpro, zodat jongvolwassenen in acute situaties direct omvang en ondersteuning aangeboden krijgen. Want wat we niet willen is dat jongvolwassenen, die vaak heel kwetsbaar zijn, in een reguliere opvangsetting terechtkomen. En dat het belangrijk is dat zij op een plek terechtkomen die passen bij de leeftijd en de situatie waarin zij zich bevinden. Even als voorbeeld, het Hoendiephuis, daarin biedt Wender opvang aan jongvolwassenen tot en met 27 jaar. We hebben ook een pilot, dat heet op zich Grunnings Toes. In deze pilot zetten we ook in op het bieden van integrale ondersteuningen aan jongeren die dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden. En Werkpro zorgt er dan voor dat die basis voor de jongeren op het gebied van inkomen, huisvesting, begeleiding ook direct wordt geregeld. En dat sluit heel goed aan bij alle acties die we al eerder in gang hebben gezet. We hebben ook een, als ik het even vanuit de jeugdzorg, mijn buurvrouw zou dat kunnen beantwoorden, maar ik neem het maar even mee. We werken daarin nauw samen, zoals u nu ook ziet. Want we hebben een werkwijze 18-min, 18-plus. Daar zijn we 5 jaar geleden, want ik herinner mij, dat was in coronatijd ook heel direct mee begonnen. En hebben we ook uw raad op een aantal momenten bij betrokken. En daarbij, in die werkwijze, is een jeugdhulpaanbieder, die heeft de verantwoordelijkheid om samen met de jongeren een toekomstplan op te stellen. Dat is een checklist, dat heet de zogeheten Big Five. Wat is er vanuit het toekomstperspectief van de jongeren nodig om op de verschillende levensgebieden vanaf de 18e verjaardag, zeg maar, nou ja, het leven te kunnen leiden, zoals het dan zo heet. En in die werkwijze willen we ook vooral zorgen voor een warme overdracht en voorkomen dat jongeren tussen het wal en schip raken. En als dat vastloopt in dat proces, hebben we ook een extra coördinator ingezet tussen die 18-min, 18-plus, om daarin te helpen, om zeg maar, het goede te bieden aan de jongeren. En waar nodig hebben we ook nog het maatwerktraject vanuit ons als gemeente Groningen via het Doorbraaknetwerk. Het is best veel informatie in korte tijd. Het is wel een groep die ook alle hulp en aandacht ook blijvend nodig heeft. Maar ook hierin wil ik graag noemen dat 27 november in die beeldvormende sessie we ook deze aspecten wat breder door kunnen spreken. Want er spelen heel veel ontwikkelingen rondom deze kwetsbare groep jongeren.
Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank college voor de antwoorden. Mag ik dan ook concluderen dat we goed in beeld hebben dat er momenteel geen jongeren vanuit de jeugdzorg dakloos worden, dus op straat belanden? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, in het actieplan Eerst Thuis, dan gaat het niet om tijdelijke opvang, hè, niet om tijdelijke opvangplekken, maar gewoon om een thuis. Dus waar die jongeren kunnen blijven wonen. Zit dat ook in de aanpak of is dat een onderdeel nog mee te nemen?
Dank u wel, het college.
Voorzitter, nu gaat wel echt dieptetechniek in. Maar het is wel zo dat we proberen te voorkomen dat jongeren op straat belanden. En als ze daar zijn, dat ze dan gevonden worden. Of in ieder geval weten waar ze naar doorgeleid kunnen worden. Daar is continu inzet op. En er zijn ook straatcoaches die daar contact met jongeren over hebben. En signalen kunnen daar weggeleid worden. We doen ons best om te voorkomen dat die jongeren op straat belanden. En u vraagt, de eerste vraag was een soort garantievraag aan het college. Dat wil zeggen, we kunnen dat natuurlijk niet acuut nu zeggen dat we garanderen dat. Maar weet wel dat al die partijen die ik al eerder noemde, elke minuut van de dag proberen om te voorkomen dat jongeren op een plek terechtkomen waar ze niet op een goede manier zorg en ondersteuning kunnen krijgen. En dat wil niet zeggen dat elke jongere daar altijd naar luistert. Want iedere jongere is dan ook 18 plus, dus mag ook bepaalde keuzes zelf maken. Maar al die inzet is erop gericht om te zorgen dat, in ieder geval met die Big Five in de hand, we dat proberen zo goed mogelijk te doen.
Dank u wel. Dan komen we aan het eind van dit vraaguur. Maar meneer Rebergen heeft toch nog een korte nabrander.
Nee, ik heb het antwoord gehoord op mijn eerste vervolgvraag, maar niet op de tweede. Van gaat het om permanente huisvesting die de jongeren wordt geboden? Want in hoe diep huis en zo, dat is allemaal tijdelijk. En juist in die uitzending blijkt ook dat dat vaak ook een probleem is. Dat het allemaal tijdelijk is en dat eigenlijk gewoon een reguliere huisvesting moet zijn.
Helder waar uw vraag op gericht is. Mevrouw, we gaan naar het college.
Ja, ook daar is inzet. Alleen ook, u weet net als iedereen hier in Groningen dat de huizenmarkt natuurlijk best wel ingewikkeld is. Maar vaak wordt daar, we zetten daarop in om te kijken of de jongeren een andere woonplek kan krijgen. En dat daar ook goede voortgang met extra ondersteuning soms in geboden wordt. Maar dat, in de algemene zin is de woningmarkt een lastig vraagstuk. Dus ook daar hebben we uitdagingen, maar die we wel bespreken met corporaties en zorgpartijen.
Dank u wel, wethouder Jongman. Goed, en daarmee sluiten we dan dit vragenuur af. Ik dank u hartelijk voor het samenwerken in dit vragenuur, zodat we goed kunnen eindigen. Ik zie u wellicht zo terug bij de conformstukken, die beginnen om 9:30. Dank u wel.